Gemeente, vanmorgen zijn we opnieuw in het jaar 30 na Christus in Jeruzalem. Jeruzalem die straks de hoofdstad van de nieuwe wereld zal worden als Christus is teruggekeerd op de Olijfberg bij Jeruzalem. Jeruzalem dat vandaag de dag in het middelpunt van alle belangstelling staat van welke politicus er ook in deze wereld. Jeruzalem de stad van de grote koning. Jeruzalem de plaats waar Jezus werd gekruisigd en is opgestaan uit de dood. Het allerbelangrijkste onderwerp in het boek Handelingen. Als er 100 keer gesproken wordt over de opstanding, wordt er 80 keer gesproken over het kruis. In die verhouding moet u dat zien. De opstanding van Christus was de kern van de evangelieverkondiging van de apostelen naar de hemelvaart van Christus. Dat was ook de grote reden dat mensen zich een ongeluk ergerden aan die boodschap. De heidense luisteraars, de Grieken, die kenden wel opstandingsverhalen van hun mythologieën van goden. Maar iedereen wist dat dat sprookjes waren. Maar dat Jezus, Yeshua, Anazoroios, zoals ze minachtend zeiden, met het zware Galileese accent, niet Nazareer, maar Anazoroios. Dat Jezus, die boer uit Galilea, die smadelijk aan het kruis, een afzichtelijke dood is gestorven, zou zijn opgestaan uit de doden, dat was. En nu 52 dagen later, althans 52 dagen nadat Petrus, de meest ongelukkige, de meest vreselijke dag van zijn leven had meegemaakt, staat Petrus hier en hij verheft zijn stem. Wat was er gebeurd 52 dagen geleden? Toen had hij op de binnenplaats van het huis van Caiaphas, waar die huiven van de nachtelijke kou, zich laten intimideren door een dienstmeisje. Die zei van, jij hoort ook bij die groep van Jezus van Nazareth. En hij had gezegd, onder vloeken en zweren, ik ken hem niet. Nu zeg ik dat even in één adem door, hè. Maar weet je wat hij gezegd heeft? Weet je wat hij gezegd heeft? Ik mag verdoemd worden in de hel als ik Jezus ken. Onvoorstelbaar. Is dat een man die als eerste heeft beleden en die beroemde belijdenis van Matteüs 16. Jezus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Is dit de man waarvan Jezus toen zei, dat heb je niet van je ouders en grootouders. Vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader uit de hemel. Ik kan niet begrijpen dat Petrus hier staat te preken. Ik kan niet begrijpen dat Petrus door de andere discipelen en die 120 mensen die daar ook waren, die ook kennelijk door de pinkstertekenen blijkbaar kinderen van God waren, geaccepteerd werd. Kunt u dat begrijpen? Ik kan sowieso vaak niet begrijpen dat je na ontvangen genade nog zo ernstig kunt zondigen. En als er iets is in mijn leven waar ik enorm mee geworsteld heb en nog regelmatig mee worstel, is het, hoe kan het bestaan dat ik zondig na ontvangen genade? Is toch een onmogelijkheid. Je bent gereinigd door het bloed van Christus. Je bent tot waar geloof gekomen. Of is het allemaal niet waar geweest? Hoeveel onzekerheid en twijfel ontstaat er niet doordat kinderen van God zeggen, als het echt zou zo zijn dat ik een kind van God ben, wedergeboren tot een levende hoop, oprecht bekeerd zou zijn, dan zou ik niet meer zulke zondige gedachten kunnen hebben. Dan zou ik zulke zondige niet meer gedaan hebben. toch? Peters. Ik denk dat die zonde van de verloochening door ons onderschat wordt als hij zichzelf heeft vervloekt. Hè? Hij heeft zichzelf vervloekt, zo staat er ook in Matteüs 26. Ik mag vervloekt zijn als ik Jezus ken. Met andere woorden. Ik ken die man absoluut niet. Wat is dan toch de reden dat de mensen in Jeruzalem, die 120 en die 11 andere discipelen van Jezus, hem geaccepteerd hebben? Ze hebben gehoord dat Petrus naar deze rampzalige zonde, nog erger als die van David met Bathsheba en Uria. Naar buiten is gegaan om bitterlijk te wenen. En hoe kwam Petrus tot het bewenen van zijn zonde? Hoe komt u tot bewenen van uw zonde? Hoe kom ik daartoe? De tranen van berouw waarvan Salomo zegt, ze beter dan het hart. Hoe komen we daartoe? Wel, jullie kennen de geschiedenis. Petrus op die binnenplaats stond Jezus voor Caiaphas, zijn kerkelijke rechter, één verdieping hoger. Degenen die in de kerk van Alicante geweest zijn in Jeruzalem, die weten wat ik bedoel. En toen heeft Jezus, nadat de haan gekraaid had, zich omgedraaid en Petrus aangekeken. En toen heeft Petrus in de ogen van Jezus iets gezien wat hem bracht tot oprecht een hartelijk berouw. Een diep gevoelde wonde van schaamte, van schande, van schrik, van vernedering. Hij las in de ogen van Jezus toorn. Wel nee. Liefde. Alleen de confrontatie met de Christus, door het zien op hem, het geestelijk gezien in zijn ogen kijken, brengt ons oprecht berouw. Dit is ook de reden dat de gemeente hem geaccepteerd heeft. Het gaat tegenwoordig in de kerk meestal niet zo makkelijk. Hè? Als de predikant het zevenschaats gereden heeft, als die onderuit gegaan is, dan wordt er meestal gezegd, hij kan maar beter naar een andere gemeente gaan of geschorst worden of helemaal nooit meer een kans op het stijgen. Ik weet van predikanten die hun leven lang getraumeerd zijn geraakt, door hun eigen schuld gezondigd hebben, aan de kant gezet zijn en nooit meer een kans om ons te beklimmen. Hoe anders was dat toen? Hoe anders zou het nu moeten zijn als mensen oprecht berouw hebben? Blijkbaar was het zo dat die man zei, Petrus, ga jij nog eens een poosje in de lute? Man, wat er 52 jaar geleden gebeurd is, dat is dermate ernstig dat we niet kunnen tolereren dat jij daar gaat staan. Zeg, Johannes, ga jij dan maar trekken. Je bent een discipel die Jezus lief had. Je bent ook een Boanerges, een zoon des donders. Je kunt je stem ook verheffen. Nee. Petrus moest daar staan. Petrus die de goede belijdenis beleden had. En na zijn belijdenis doen zo verschrikkelijk onderuit is gegaan. staat er onze tekst, maar Petrus staande met de elven verhief zijn stem. Hij stond. Het woordje grondtaal betekent ook, hij plantte zijn voeten daar. Hij ging er echt voor staan. Maar Petrus, het is nu veel gevaarlijker als 52 dagen geleden. De stemming in het Sanhedrin, bij de oudsten van het volk, en bij heel het volk, is dermate anti-Jezus. Neem dat risico nou niet. Je kunt dat risico niet nemen. De mensen zijn bovendien in verwarring, want nog geen uur geleden is er een hemels luchtalarm afgegaan. Het is toch over het hele tempelplein en in het tempelgebouw zelf, en met name bij jullie nu staan onder het dak van de zuilengalerij van Salomo, een geweldig gedreven wind gehoord, het luchtalarm uit de hemel. Niemand zag iets bewegen, maar het was een enorm lawaai. Mensen waren in verwarring. Toen zagen ze 120 discipelen van Jezus met tongen verdeeld, verdeelde tongen van vuur op hun hoofd. En ze vragen zich af, wat wil toch dit zijn? En sommigen beginnen maar te spotten, die zeggen, oh, ze zijn dronken zeker, die mensen allemaal. En dan gaat Petrus staan. Hoe is dit te verklaren? In zo'n moeilijke situatie. Zo risicovol zijn. De Heilige Geest. Antwoord de Heilige Geest. Hoe is het te verklaren dat jij, nadat je ooit belijdenis hebt gedaan, of recent belijdenis hebt gedaan, in de aankomende tijd, frank en vrij over de Heer Jezus gaat praten met mensen om je heen? Antwoord, de Heilige Geest. Want als onze belijdenis oprecht is, ons vertrouwen op het woord van God, we hebben een ontwaakt geweten gekregen, we zijn onze zonde gaan zien en we zijn tot Christus gekomen en we hebben ze leren belijden. En berouwen. Is dat in jouw leven en uw leven gebeurd? En herhaalt zich dat nog regelmatig? Vroeg ooit een catechizant met een leren jasje aan, die nooit zat op te letten. En altijd achteraan in het, bij de tafel ging zitten. En aan de andere kant dat keek. Zeg Kees, hoe vaak moet iemand bekeerd worden? Net zo vaak als die zondag. Raak antwoord. Als u dat gewend bent, al net zo vaak als u zondag weer terug te keren naar de Heer Jezus. Dan woont Gods geest in uw hart. Durf u dat zomaar te zeggen, dominee? Ik niet, want zet het woord. Jezus heeft al aangekondigd voordat u ging lijden. Als jullie mijn woord bewaren, dus vader en ik zullen komen en zullen woning bij jullie maken. Wat is het grote verschil tussen Oude en Nieuwe Testament als het gaat om het werk van de Heilige Geest? In het Oude Testament woonde de Heilige Geest nooit in een mens, maar was op een mens. En dan alleen nog bij de koning, bij de priester en de profeet. Nergens lees je in de Bijbel dat de Heilige Geest in de tijd van het Oude Testament in iemand woonde. In de vroege kerk werd in de tweede eeuw door Irenaeus dan ook gezegd dat dit het nieuwe was van het Nieuwe Testament. En zegt hij, de Heilige Geest heeft zich er eerst aan gewend in een mens te wonen in Jezus. Jezus was waarachtig God, maar ook waarachtig mens op aarde. En de eerste mens waarin de Gods geest in het hart ging wonen. En zelf zegt hij daarvan dat hij niet met mazen die geest ontvangen had. Wist u dat verschil? Toen door de prediking van Petrus 3000 mensen op bekering kwamen. Is de Heilige Geest in 3000 mensen gaan wonen. De Heer Jezus wordt aangekondigd. Pinkster betekent u zult gedoopt worden met geest en met vuur. Nou, die tekenen die zagen we. Maar de praktijk is inwoning van de Heilige Geest. Kun je dat van jezelf geloven? Ik vind dat erg moeilijk, dominee. Waarom vindt u dat erg moeilijk? Ik denk op dezelfde reden als ik dat erg moeilijk vind om dat te geloven. De zonde niet waar. De zonde die altijd weer ons verwijderen van Christus, van de Vader, de Heilige Geest. Zo is het toch? Ja, en als u dan zegt dat daar ontvangen genade en mens zondigt en blijft zondigen. En ik hoor dat wel meer in de kerk. Dan denk ik, moet misschien toch maar naar een evangelische gemeente gaan. Of naar een pinkstergemeente. Want dan praten ze over een overwinningsleven. Dat sombere gedoe over altijd maar blijven zondigen en zondaar blijven en zijn. Dat hebben ze daar een keer achter zich gelaten. Ze zijn blij in de Heere, op de Heer, zoals ze zeggen. En er wordt meer opwekking gezongen. U zei straks, de opstanding is een centraal thema in Handelingen. Nou, wat is er mis met opwekking? Lastig, hè? Weet u wat het probleem is? We hebben geen flauw idee van de diepte, de hoogte, de breedte, de lengte van de liefde van God in Christus geopenbaard. Dat is het probleem voor reformatorische christenen. Links of rechts, zwaar op licht, evangelische christenen en pinkstermensen. En van u en van mij. Het feit dat Petrus hier staat en durft te zeggen, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Dat is een heilsfeit. Een Bijbelverklarer schreef, het is nu voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid, dat een mens waar de Heilige Geest in is gaan wonen, de stem van Christus laat horen. Wat bedoelde hij ermee? Wel, Christus was ten hemel gevaren. Zit aan zijn vaders rechterhand. Christus spreekt niet meer op aarde. Of toch wel? Christus spreekt door middel van zijn knechten op aarde. Die de stem van Jezus laten horen. Hier was de eerste man die dat voorrecht en deel viel. En de eerste keer in de geschiedenis naar de hemelvaart. Ik noem het een heilsfeit. Daarom kon Petrus ook zijn stem verheffen. Luid, duidelijk. En daarom durfde hij ook te zeggen dat hij heel wat te zeggen had, want laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Wat is dat trouwens, de woorden van God tot je oren laten ingaan? Nou, u begint toch zeker niet over de oorkoord, dominee? Nee, daar hebben we het niet over. Ik denk aan dat afduwertje, zoals in Katwijk zeggen. Leerling matroos. Op de kotter. Die vroeg in zijn onschuld ooit aan de kapitein. Kapitein, wat is eigenlijk wind? Toen antwoordde de kapitein. Dat weet ik niet, hoor. Het was in de tijd van de zeilvaart. Dat weet ik niet, jongen. Ik weet wel dat ik de zijne moet hijsen. Als u mij vraagt, wat is de Heilige Geest? Dan weet ik dat niet. Ja, wat de kerk erover beleidt. Dat de Bijbel natuurlijk staat. Maar wie is hij? Jezus zegt zelf, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Maar we kunnen wel onze oren openzetten. De zeilen hijsen. Laat mijn woorden, zegt Petrus, tot uw oren ingaan. En dan begint Petrus te preken. En dan komen er twee confrontatiemomenten in die preek voor die beslissend zijn voor de reactie van heel die menigte, waardoor er 3000 mensen tot bekering komen. We lezen in vers 23. U hebt Jezus genomen en door de handen van de onrechtvaardige aan het kruis gehecht en gedood. Petrus zei dus klip en klaar in die preek, en hij schaamde zich er niet voor, hij was ook niet bang voor de reactie. Jullie hebben door te zondigen Jezus aan het kruis gehecht en gedood. Vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Mijn stelling is, wij worden alleen bekeerd in de confrontatie met Christus. Mijn stelling is, bekering vindt plaats waar mensen naar de Heer Jezus toe gaan en door het woord wat ze over hem lezen, met hem geconfronteerd worden, in gebed met hem in gesprek gaan en ontdekken, ik heb tegen hem gezondigd. Want hoe is anders te verklaren dat in vers 37 staat, en als ze dit hoorden werden ze verslagen in het hart. Zoals u weet staat er doorstoken in het hart. Het heeft hen diep geraakt. Maar wat was de reden dat het hen zo diep raakte? Wel, wat was de reden dat Petrus daar buiten ging en bitterlijk weende? Juist. Jezus keek hem aan. Jezus keek hem aan. In de ontmoeting met Jezus vindt de bekering plaats. Ik zal het u met een voorbeeld duidelijk maken. Het was een jonge kerel die ging op sollicitatiebezoek in een bedrijf en die had een afspraak met een directeur. En onderweg van de zenuwen let hij niet goed op en op een kruising komt hij in botsing met een andere auto. Hij speert zijn auto uit, hij is woest en loopt naar die andere automobilist toe, rukt de portier open, begint te schelden en die man in zijn gezicht te stompen. En verwijt die andere bestuurder natuurlijk, een oudere man, dat hij de schuldige was. Nog steeds woest loopt hij terug naar zijn eigen auto, zet hem in de achteruit, geeft vol gas en dan vervolgens in zijn vooruit en vol gas. Scheurt naar dat bedrijf toe, want hij denkt, ik kom nu te laat. Wordt door de receptioniste naar de gang gebracht waar het kantoor van de directeur is en moet daar op een stoel gaan plaatsnemen, want je moet nog even wachten, zei ze. En dat duurde erg lang. Maar op een gegeven moment, als die zo gespannen is als een snaar, wordt de deur open gedaan van het kantoor van de directeur. En daar staat hij. Daar staat die automobilist die die heeft uitgescholden en geslagen. En hij ziet de blauwe plekken in zijn gezicht van zijn eigen stompen. Kun je je voorstellen hoe hij door de grond ging? doorstoken in het hart. Kun je je voorstellen dat hij zijn ogen niet meer durfde opheffen, maar ze neersloeg. En wist, ik hoef nooit meer te denken dat ik deze baan zal krijgen. En ik keerde zich om en liep weg. Maar het ergste was dat hij de ogen van die directeur geen woede las, maar meedogen. Liefde. Kijk, als hij dan woedend geworden was op hem, dan had hij dat kunnen plaatsen. Maar hij keek hem vol liefde aan. Zijn ogen naar beneden geslagen, zich omgekeerd en weggelopen. En dan hoort hij een stem achter hem die zegt, kom terug mijn jongen. Want je bent welkom. Nou keert hij zich om na enig aarzelen. En dan ziet die directeur daar staan. Met zijn armen uitgebreid. Je bent welkom in ons bedrijf. Kom binnen. Heeft u begrepen hoe uw bekering nu moet verlopen als u nog onbekeerd bent? Bekering is omkeer. Waarom keren we ons om? Omdat Christus ons blijft liefdevol blijft aankijken. En zegt, keer je om. Bekeren. En geloof die blijde boodschap dat je welkom bent. Hartelijk welkom. Ik heb de afgelopen tijd verdiept in het onderwerp. En het is me opgevallen dat je bij verschillende oudvaders ook hele mooie uitspraken over vindt. Hoe zit het nou met zonde die we willens en wetens gedaan hebben? Goed, in dit voorbeeld gaat het om de eerste bekering, zullen we maar zeggen. Maar hoe vaak gebeurt het niet nadat we eenmaal bij zo'n bedrijf zijn aangenomen, om in het voorbeeld te blijven, en we de boel verknoeid hebben op de werkvloer, als zij in kantoor of in de werkplaats beneden, dat we opnieuw bij die directeur moeten komen. En dat voor plaats, maar denk ik, gaan we niet meer. Hij ziet me alweer komen. Ik ben absoluut niet geschikt voor dit werk. Hoe vaak voelt een kind van God zich niet misselijk vanwege zijn zonde? Want immers de Heilige Geest woont in hem of haar. Daar komt dat misselijk makend gevoel vandaan. Die walging van jezelf. Als je gezondigd hebt. Herkent u dat? Als u dat herkent, bent u een kind van God. Want iemand die dood is in de zonde en misdaden, heeft dat gevoel absoluut niet. Die kan wel spijt hebben. En angst zit over de gevolgen van de zonde. Maar niet die pijn voelen. Ik heb tegen u, Jezus, tegen u alleen misdreven. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Dat is de taal van een ware christen. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig, heren. De taal van een kind van God. Hoe vaak, dominee, accepteert God dat we weer terugkomen met onze zonde en ellende? Dat is een verkeerde vraag. Als je Christus beter leert kennen, zul je die vraag niet meer stellen. Nou ja, ik zou kunnen zeggen, Jezus zegt, als wij 70 maal 7 maal moeten leren vergeven aan onze naaste, dan doet hij dat ook naar ons toe natuurlijk. 70 maal 7 maal staat voor zoiets als oneindig. Ja, maar God vertoont zich ook over de zonde. Ja. Van degene die niet tot hem komt. Hoort u het? Laat deze woorden tot uw oren ingaan. God vertoont zich niet over de zonde van zijn kinderen die weer bij hem komen met hun ellende. Integendeel. Hij ziet hem vol medogen aan. Thomas Goodwin zegt: uw zonden bewegen hem tot medelijden in plaats van toorn. En voor de goede orde, die niet tot Jezus Christus gaat om genezen te worden van zijn zondekwalen, daar blijft de toorn van God op rusten. En u zult dat gewaar worden in de eeuwigheid. Die niet in mij gelooft, zegt Jezus, de toorn van God blijft op hem. Ik bid u, bekeert u, kom tot hem. Zeg niet, ik bid veel om bekering. Er staat nergens in de Bijbel dat je veel om bekering wilt bidden, maar bekeert u. De eerste preek die Jezus hield in Galilea was, bekeert u en gelooft het evangelie. Maar als u een kind van God mag zijn door genade, is God nooit meer toornig op u. Nooit meer? Nee. Want op Golgotha is de toorn van God, de ziedende toorn van God, geblust in het bloed van Christus dat uit alle poriën van zijn lijf op de aarde droop. Ook daar werd vervuld, ik zal niet meer op u toornen en op u schelden. Jezus die de gramschap van God, die laaiende toorn over de zonde van de mensheid, in zich heeft geabsorbeerd. Niemand kan beschrijven wat dat heeft betekend. Die heeft door één offerand, zegt Hebreeën 10, volmaakt degene die geheiligd wordt. Wat is dat? Vader Brakel heeft het zo gezegd. Door het geloof gerechtvaardigd, dan zijn we dat voor altijd. Het kan nooit meer zo zijn dat iemand die tot geloof gekomen is en rechtvaardig voor God verklaard is, terugvalt. Er zijn heel veel christenen in de wereld die geloven dat wel. Dat je er kunt afvallen van het geloof. Maar wij zeggen nee. De Bijbel leert ons dat niemand de schapen van Christus uit zijn hand zal rukken. Dus als u na ontvangen genade ernstig gezondigd hebt, is dit het eerste wat je moet bedenken. En wacht niet om opnieuw met eerbied gezegd naar die directeur te gaan. Beter gezegd, onze hemelse medicijnmeester. Brakel heeft gelijk. Hebreeën 10 leert ons, vers 14 tot 17. We zijn voor eens en voor altijd gerechtvaardigd voor God. Rechtvaardig staan we in Gods ogen. En nu komt er een belangrijke opmerking. Die ik ook weer geleerd heb van anderen. Christus stierf voor de zonden van zijn volk, zonden die nog in de toekomst lagen. De zonden zowel van voor hun bekering als de zonden na hun bekering. Want toen Jezus in het jaar 30 dat Christus op Golgotha stierf, waren wij nog niet geboren in Nederland. En Gods kinderen die hier wonen, waren nog niet geboren. En Hebreeën 10 leert ons dat Christus door zijn enige offerande en volmaakte vergeving geschonken heeft en gerechtvaardigd heeft voor God. Ze staan weer recht voor God. Wat er ook gebeurd is in hun leven voor hun bekering en welke zonden er na hun bekering nog komen. De Rooms-Katholieke Kerk heeft hier zoveel moeite mee gehad dat ze zeiden, ja, dat kan niet zo zijn. Kijk, als je dus na je bekering tot zonde komt, dan moet er weer een offer gebracht worden. Vandaar die mis op vrijdagavond. Het herhaalde offer van Christus in de mis. Wij zeggen, Rome, dat is absoluut niet waar. Christus heeft door zijn kruisdood en zijn opstanding voor ons een nieuw leven verworven wat nooit meer voorbij gaat. Ongeacht dat we gezondigd hebben en ongeacht hoe we nog zullen zondigen. Dan zit er een groot probleem, dominee. Want dan wordt het wel erg gemakkelijk gemaakt, hè. Dan zou je dus als kind van God kunnen zeggen, als God alle zonden vergeven heeft, van voor mijn bekering en ook van na mijn bekering, dan is het ook niet zo erg dat ik nog wat zondig. Niet al te ernstig natuurlijk, maar toch wel een beetje. Datzelfde probleem heeft Paulus ook behandeld in de Romeinenbrief. En dan is hij heel emotioneel, dan zegt hij, zou ik dan nog zondigen opdat de genade te meerder wordt? Dus ik heb genade ontvangen, ik ga weer opnieuw zondigen, heb ik weer nieuwe genade nodig. Weer zondigen, weer genade nodig. Die genade wordt steeds meer. Zou ik dan maar gaan zondigen, zodat de genade ook steeds meer wordt? En dan zegt hij, dat zijn verre. In de Hebreeuws of in de Griekse taal, mek nooit toch. Het spat eruit. Dat zijn verre. Hoe zouden we dat nog willen? Ook een kind van God moet dagelijks bidden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar let nu op, laat die woorden tot uw oren ingaan. Het gaat daarbij niet zozeer om de zonde die gepleegd is, als wel het feit dat je je verwijderd hebt uit de armen van Christus. Voel je het verschil? Een man die overspel gepleegd heeft, die heeft verschrikkelijke zonde begaan. Vreselijke zonde. Het ergste is dat hij zich verwijderd heeft uit de armen van zijn vrouw. En terecht de angst heeft dat hij daar nooit meer welkom is. De confrontatie met Christus bij de eerste bekering, waardoor ons geweten ontwaakt en onze zonden gaan zien, dat vindt ook in de voortgaande bekering zijn plaats. Maar dan is het niet meer, Heere, ik heb die en die zonde gedaan. En dat roept op uw straf. Maar Heere, ik heb die en die zonde gedaan. En ik heb nu gedaan wat kwaad is in uw ogen. Ik durf u niet meer onder ogen te komen. Ik heb mij van u verwijderd. Mijn schuld is vooral dat ik dicht naar Petrus toe ga, die zichzelf vervloekte. En vandaag of morgen ben ik zo moedeloos en hopeloos dat ik denk, het hoeft niet meer. Zo kan een kind van God tobben met zonde die blijft. Maar hij of zij heeft nog niet helemaal begrepen wat Koertwin zegt. Als je met die herhaalde zonde naar Jezus gaat, is hij blij. Net zoals een vader die een kind heeft wat weerzinwekkend ziek is. En als dat kind om iets vraagt, dan loopt vader naar zijn kind toe. Wat is er bij jou? Wat wil je graag? God houdt van mensen die weerzinwekkend gezondigd hebben en naar hem toe komen. Als we dat niet doen, houdt hij niet van ons. Heugelijke tijding. Bron van hartsverblijding. Als Calvijn spreekt over deze dingen, heeft hij het over blijdschap en God. Professor van Vlastaan heeft ooit gezegd: je krijgt dan iets waar je je leven lang naar uitgezien hebt. Waar je je leven lang naar gejaagd hebt. Blijdschap. Juist als we na ontvangen genade weer gezondigd hebben. En daarmee naar de troon der genade gaan. Omdat we bezorgd zijn dat er iets tussen hem en ons is ingekomen door die zonde. Is Christus verblijd. En wil hij zijn blijdschap met ons delen. Mijn zoon, mijn dochter. Ik heb je gekocht met mijn bloed. Ik heb toch al gezegd door de profeet Jeremia. En Paulus heeft het herhaald in Hebreeën 10. Ik zal uw ongerechtigheid nimmer meer gedenken. Je bent mijn kind. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En ik trok je met koornen van goede tierenheid. Mijn jongen en mijn meisje, je bent de mijne. En ik ben de jouwe. Wat kan ons meer blijdschap geven dan dit? Zo te mogen leven en toe te leven naar het moment dat we hem fysiek in de ogen zullen zien. Niet alleen met de ogen van het geloof. Maar we zullen zien gelijk hij is. Wat zal ons hart dan vol stromen door de Heilige Geest? Van die genade en die vrede die alle verstand te boven gaat. Paul Gerhard, waarom de dichter uit de tijd van Johann Sebastian Bach, die dichtte: o bron van de hoogste zaligheden, Jezus. Allerreinste hemelvloed, trouwe leidsman hier beneden, wijd in vreugd en tegenspoed. Geest des Heren, steun der kerk, zegel van het verlossingswerk. Aller vromen hoogst verlangen, heilig, heilig onze zangen. Ook het gezang wat we nu gaan zingen. Regeer ons, Heren. Door uw geest en woord. Amen.